Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De operatie van mevrouw van Tienhoven in het Clara ziekenhuis heeft niet afgelopen week plaatsgevonden zoals wij vorige week melden, maar is uitgesteld tot aanstaande maandag. En Jan de Ruiter mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Deo Valente, aanstaande donderdag is er weer gebedssamenkomst. En er is een bijbellezing over openbaring. De gebedssamenkomst begint om 7:45 en de bijbellezing om 8:45. U bent allemaal van harte uitgenodigd. En wij zijn dringend op zoek naar bouwlieden, om in de terminologie van de preek van vanmorgen te spreken. Bouwlieden die willen helpen met het witte onder de galerijen. Voor de grote schoonmaak in april moet dat echt af zijn. En u kunt zich opgeven bij de coördinator, de heer De Ruiter. En dan een afkondiging voor het einde van de maand. Op 27 februari wordt er een wijkavond gehouden over de toekomst van het evangelisatiewerk. De commissie Kerk in de Wijk presenteert dan haar nieuwe plannen. Zet u deze datum dan ook alvast in uw agenda, 27 februari. Meer gegevens vindt u op de publicatieborden bij de uitgangen van de kerk. En er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkrentmeesterij. In deze dienst zal voorgaan kandidaat Maud uit Wel. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon te doen. Genade zij ons en vrede van God de Vader, van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 42. De bekende woorden van het hert dat verlangt naar water, maar nog sterker verlangt mijn ziel naar God. Eerste en het derde vers van Psalm 42. verbonden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen we ons geloof belijden. Daarna zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Maar belijden we eerst gemeenschappelijk ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar hij is op de derde dag weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Laten we bidden. Is er iets op deze aarde, levende God, wat beter is of meer te bieden heeft of meer bevrediging schenkt dan u? Is er iets op deze aarde, Vader, Zoon en Geest, wat te vergelijken valt met u? Is er iets of iemand waarmee we beter af zouden zijn? Er is niets, zongen we net. Niets waar we naar verlangen dan u. En daarom zijn we ook hier. Uit de drukte van het leven geroepen, in de stilte van uw huis, om uit te spreken naar u toe dat er niets anders en niemand anders is die de leegte in ons hart en in onze ziel vullen kan, die ons uit de diepte verlossen kan, die ons leven schenken kan dan u. Bij u is eeuwig goed. In een wereld die zo tijdelijk is. En die zoveel te bieden heeft, tijdelijk. Die zo goed lijkt, schijnbaar. Maar het is onvergelijkbaar met wie u bent en wat u voor ons gedaan hebt, verworven hebt op Golgotha. Daar danken we u voor. We zijn hier bijeen om te luisteren naar wat u tegen ons zeggen wilt. En dat is iets onbegrijpelijks. Dat u die zo groot, zo heilig, zo goed, zo machtig bent. Schepper van hemel en van aarde. Vader van onze Heer Jezus Christus, dat u tegen ons hier in de Maranatha-kerk iets wil zeggen. Alleen dat maakt ons al heel stil en klein. Omdat we het niet verdienen. Dat u naar ons omkijkt en omgekeken hebt. Dat we niet verdienen dat u ons opzoekt die wegdwalen. Omdat we wel grote woorden kennen. En een hele grote theologie kennen. Maar u gaat daar zo ver bovenuit. We hebben u nodig in ons leven. Maar we hebben u nodig ook vanmiddag in deze dienst. We willen vragen dat als we uw woorden gaan openen en gaan lezen, dat u ze levend maakt. Dat het ons raakt. Van de jongste tot de oudste. Van degene die aanwezig zijn of die meeluisteren of later luisteren. Dat uw woord ons raken zal. En we bidden dat het geen mensenwoorden zullen zijn. Geen prachtige gedachten van mij. Maar dat het woorden vanaf de troon van uw genade zullen zijn die ons raken. Maar dat kunnen we niet maken en we kunnen het niet organiseren. We kunnen alleen onze lege handen opheffen naar u en bidden dat u ze vult. En dat u zo'n verlangen in ons hart geeft dat een opgejaagd hert erbij in het niet valt, dat smacht naar water. Zo dorst mijn ziel naar u, zongen we. En wat moet dat iets geweldigs zijn als we zo bij elkaar zijn. Wat zult u dan een verzadiging kunnen geven? En daar bidden we om. Dat u ons verzadigt met uw woord, met uzelf. Met levend water, verkwikt. Maar bidden we niet voor onszelf alleen. We zitten hier achter dikke muren, veilig en rustig. Maar er is een stad om ons heen die smacht. En er zijn levens uitgeteerd en uitgedroogd die smachten naar water. En er zijn vele plekken waar uw evangelie verkondigd wordt. In evangelisaties. In kerkgebouwen, in gemeenten. Werkt u alstublieft. En schenk verfrissend water van uw geest op dorstige zielen. Voed met uzelf hongerige harten. En kom tot uw doel alstublieft. Bouw uw koninkrijk op. In deze wereld die op zijn grondvesten schudt. En waar het lijkt alsof de boze aan de winnende hand is. Dank dat we mogen geloven in de overwinnaar. Die uitgeroepen heeft, het is volbracht. En die de hele schepping leidt naar zijn einddoel. Dank dat we mogen geloven in u. Al is er zoveel onzekerheid om ons heen. En ook zoveel onzekerheid in ons eigen hart. Dank dat we mogen geloven in een rots die staat. In een God die leeft. Terwijl hij dood is geweest. Dragend onze schuld. Dank u wel voor wie u bent. Mogen we u vanmiddag alstublieft beter leren kennen. Nader komen. Werk dieper in ons hart en leven. Verander, vernieuw, verbreek wat maar nodig is. En u weet dat nog veel beter dan wij zelf. Zend daarom uw geest en verheerlijk de Heer Jezus Christus voor ons, in ons. uit genade vraag werd. Amen. Gemeente, ik wil twee gedeelten met u lezen vanmiddag. Eerste vindt u het Oude Testament, Psalm 63. Vervolgens lezen we uit de bergrede, Matthäus 5, de zaligsprekingen. Psalm 63. En vervolgens een aantal versen uit Matthäus 5. Psalm 63 is een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. En daar zingt hij: O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad. Mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U, in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer. Want Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden U prijzen. Alzo zou ik U loven in mijn leven, in Uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik aan U gedenk op mijn legerstede, op mijn bed, zo peins ik aan U in de nacht waken. Want Gij zijt mij een hulp geweest en in de schaduw van Uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft U achteraan, Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, die zullen komen in de onderste plaatsen van de aarde. Men zal hen storten door het geweld van het zwaard, ze zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden en ieder die bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond van de leugenspreker zal gestopt worden. Hier eindigt de eerste schriftlezing. Tweede, met Matthäus 5, begin van de bergrede. Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggend: Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben ze vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Hier eindigen de schriftlezingen. Tekst voor de prediking is vers 6 van Matthäus 5. Waar Jezus zalig spreekt degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Voor ik u Gods woord verkondig, zingen we uit de psalm die we net gelezen hebben. Psalm 63. Daarvan de eerste twee verzen. Psalm 63. O God, Gij zijt mijn toeverlaat, mijn God. U zoek ik met verlangen. Het eerste en het tweede vers van Psalm 63. gemeente, eten en drinken wordt wel je meest elementaire basisbehoefte genoemd. Wat houdt dat in? Het is een levensbehoefte zonder welke je niet leven kunt. Zonder eten. Zonder drinken. Je houdt misschien een tijdje vol. Je hebt van die mensen die in hongerstaking gaan. Je houdt het misschien een tijdje vol, maar niet lang. En al snel verzwak je. Zonder eten en zonder drinken overleef je niet. Dat is een basisbehoefte. Wat de Heer Jezus toepast op het geestelijke leven. Zonder eten en drinken overleef je niet. Hou het niet vol. En honger heeft elk mens, heeft iedereen. Honger naar voedsel. Je lichaam moet steeds gevoed worden, anders geeft het signalen af. Maar die honger van de mens overstijgt zelfs alleen maar de honger en de trek naar voedsel. Elk mens heeft honger naar liefde, naar waardering. Naar God. Elk mens heeft dorst. Mijn ziel dorst. Een ontembare dorst. Een onlesbare dorst in de ziel, in het hart van de mens. En ik probeer hem wil te lessen. En dat zie je volop om je heen. De mens zoekt overal maar in te drinken om die dorst die daar van binnen heerst te stillen. En men probeert het in de zelfverwerkelijking. En men probeert het door iets te presteren, iets neer te zetten hier op aarde. Ik ben iemand, vergis je niet. Of zoekt die dorst te lessen in de wereld, want de wereld heeft heel wat te bieden in allerlei kleur en smaak. En toch blijft die dorst. Jezus ziet zo allemaal mensen voor zich zitten op een berg. En hij kijkt al die mensen aan die zich daar verzameld hebben op die berg daar in Galilea. En hij ziet daar allemaal hongerige en dorstige mensen. En dan gaat hij zitten en gaat spreken. En dan spreekt hij de bergrede uit. Ze noemen dat wel de grondwet van zijn koninkrijk. Je zou kunnen zeggen, daar klopt het hart van de prediking van Jezus. En samengevat, samengebald, klinkt daar hoe het in zijn koninkrijk eruit ziet. Tegen wie zegt Jezus dat? Tegen al die scharen die daar zijn? Nee, in de eerste plaats tegen zijn discipelen. Jezus, de scharen ziende, ging op de berg zitten en zijn discipelen kwamen tot hem. En tot hen zegt hij. Maar het gaat, en het galmt, zou je kunnen zeggen, over hen heen. De wereld in. Waar het om gaat in het koninkrijk der hemelen. In het koninkrijk van God. En al die mensen kunnen het horen. Die mensen die zoveel. De mens die zoveel denkt te kunnen. Zijn toch tot heel wat in staat, niet? En ze kennen hun eigen armoede niet. Zalig zijn de armen van geest. Klinkt het dan ineens. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Armen. Vol armoede. En dat zegt hij tegen een mens. Die vaak denkt zo rijk te zijn. En Jezus gaat beschrijven hoe het leven van een gelovige eruit ziet. Je zou kunnen zeggen. Hij schildert het karakter van een volgeling van hem. U moet de bergreden en u moet die zaligsprekingen niet lezen als een multiple choice. Er staan er gewoon een rijtje en ik kies welke spreek me aan. Nou, dan zou mooi zijn als dat in mijn leven te zien is. Nee, Jezus schildert hart en houding, hart en leven van een volgeling van hem. En dan gaat het er tamelijk radicaal aan toe. Ik weet niet hoe je je gevoeld zal hebben als je erbij zat daar op die berg. Als de Heer Jezus gaat vertellen wat voor waarden gelden in zijn koninkrijk. Wat voor gerechtigheid. En dan is het radicaal. Zo radicaal dat het evangelie tot op het hart gaat. En niet bij de buitenkant blijft steken. De ouden die hebben gezegd. Ik zeg u. En dan legt Jezus de vinger op ons hart en op onze houding. En hij radicaliseert het gebod van God tot in ons diepste binnenste, ons hart. En er blijft van je als mens niet veel over. Van je als natuurlijke mens. Zalig. Armen van geest. Zalig die treuren over een zonde, over een toestand, over een leven. Zalig die net zo zachtmoedig zijn als Jezus. Leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Honger. Dorst. Kennen we niet zo. Met een McDonald's hier op de hoek. Wat is honger? Wat is dorst? Maar de Israëliet kent het. En die weet het. En ga je naar Israël op vakantie, dan krijg je het nog te horen. Elke dag. 3 liter water drinken. Zorg dat je voldoende vocht binnenkrijgt, anders gaat het niet goed. En je hoeft het niet te doen, maar dan merk je de gevolgen snel genoeg. Dat je tong opzwelt en je mond uitdroogt. En er zijn er genoeg van die toeristen die dachten dat het meeviel in een ziekenhuis beland. Omdat je niet zonder kunt. Zonder vocht. En zonder eten. En die basisbehoefte neemt de Heer Jezus en past ze toe in je geestelijk leven, in je geestelijke houding. Zalig die hongert en die dorst. Waarnaar? Naar gerechtigheid. Terwijl de Heer Jezus beschrijft hier een veel diepere behoefte dan alleen maar een lege maag. Of een droge mond. Hij beschrijft hier het diepe, intense verlangen naar gerechtigheid. Daar komen we nog op. En hij gebruikt daar die basisbehoefte bij. Ik heb nooit honger gekend. Mijn vader heeft hier, niet ver hier vandaan, de hongerwinter meegemaakt. En pas sprak ik iemand anders die hem ook meemaakte. Hij zegt, toen was ik zo'n klein jochie. Hij zegt, en toen mijn vader dan steeds de deur uitging. Hij zegt, en aan het eind van de dag terugkwam, drongen wij ons als kleine kinderen in de deuropening bij elkaar. En als we papa zagen komen, riepen we luid, papa, hebt u wat te eten? Hij zegt, in die tijd konden we als kind aan niets anders denken dan aan eten. Dat is honger. En zeggen dat als je echt honger lijdt, je daar helemaal door gevangen raakt, door geobsedeerd raakt. Eten. Ik moet eten hebben om te overleven. Dat is hongeren. Ik ken het niet. In mijn natuurlijke leven. Maar men zegt dat als je zo'n honger hebt, er niets anders is dan je bezighoudt en dat deze leegte vervuld wordt. Er was een Engelsman, Sir Shackleton, in 1908, 1909 maakte die een poolreis. Hij wilde met een groep een expeditie naar de Zuidpool. En ze hebben 4 ponies meegenomen die al de rantsoen, al de voorraad droegen. En met een groep trokken ze richting de Zuidpool en op een gegeven moment stierven de ponies. En het rantsoen raakte op en ze moesten zonder een doel bereikt te hebben omkeren. En hij schrijft in zijn dagboek, op de terugweg. Terwijl onze rantsoenen op waren. En de een aan dysenterie leed. En het zeer de vraag was of we de volgende dag zouden halen. Was er maar 1 onderwerp van 's morgens vroeg tot 's avonds laat waar we over spraken met elkaar. En dat was eten. We hebben gesproken over de lekkerste menus. Over gourmetten. over het heerlijkste eten. Terwijl de een bezweek van de honger en de volgende aan dysenterie leed. Hij zegt, niets anders hield ons bezig dan onze honger. En dan zegt Jezus, zalig die hongert en die dorst naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Wat is dat voor een geestelijk leven? Wat is dat voor een geestelijke houding? Wat zou dat betekenen? Hoe zit je dan in de kerk? Of hoe zoek je dan God? Als dat een karaktertrek is van een volgeling van Jezus in zijn koninkrijk. Honger, dorst, naar de gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Dat is niet een deugd die je bereikt door iets wat je doet. Het is blijkbaar iets wat je geschonken wordt, want daarom honger je ernaar. Het is blijkbaar iets wat je nodig hebt om te ontvangen. Gerechtigheid, het is een kernbegrip in de schrift, in Oud en Nieuw Testament. Maar leg het maar eens uit. Wat is gerechtigheid? Maar die mensen daar op die berg, als de Heer Jezus dit zegt, weten ze exact waar hij het over heeft. Zij groeien op met het begrip gerechtigheid. Ze zijn ermee vertrouwd, ze weten exact, de Jood weet wat ermee bedoeld wordt. Want gerechtigheid is dat je recht leeft overeenkomstig de wet van God. Het beschrijft de houding van de gelovige Israëliet overeenkomstig het gebod van zijn God. Dat is gerechtigheid. Een leven naar de wet. Dat is geweldig. Maar dan zegt de Heer Jezus ineens, zalig wie daarna hongert en daarna dorst. Blijkbaar presteer je het niet zomaar om die wet te houden. Wat is gerechtigheid? Ja, leven naar de wet. Wat is gerechtigheid? Als je het in de schrift leest. Statenvertaling vertaalt ook vaak met rechtvaardigheid. Gerechtigheid. Beide zit dat woord recht. Daar heeft het blijkbaar mee te maken. Gerechtigheid is recht staan voor God. En recht staan voor je naaste. Recht staan voor God, dat de heilige God in de hemel je niet hoeft te veroordelen. En recht staan voor de naaste, dat er niemand is die jou veroordeelt of aanklaagt. Dat is gerechtigheid. En Heer Jezus zegt, zalig wie daarna hongert en daarna dorst. Betekent dus dat je leven met God en met je naaste in orde is, recht is. Maar dat kan toch niet? Dat is gerechtigheid. Recht staan. Niets is wat veroordeelt. Niets is wat scheidt tussen mij en de levende God of tussen mij en mijn naaste. Als ik om me heen kijk in de gemeente, dat ik iedereen recht in de ogen kan kijken. Dat ik mijn ouders recht in de ogen kan kijken, of mijn kinderen, of mijn vrouw, of mijn man. En God. Hapert het nogal eens aan. Het gebrek aan gerechtigheid. Oftewel de ongerechtigheid die hand over hand toeneemt. En Heer Jezus zegt, een volgeling van mij, mijn koninkrijk, die mensen hebben het intense verlangen om de wil van hun God van mij te vervullen. In hun leven van alle dag recht te staan. Recht te leven. Dat is hun grootste verlangen. Daar hongeren ze en daar dorsten ze naar. Zalig wie dat doet. Maar lukt dat? Dat is toch geen gerechtigheid die je bereikt en die je redt door de werken. Door te doen. Dat is waar. Fariseeën dachten dat. En ze hadden de wetten van Mozes, het wetboek van God, uitgeplozen. En ze hadden er 618 geboden ontdekt. En hadden ze vastgelegd. Hij zegt, als je die allemaal houdt, nummer 1 tot en met 618, dan sta je recht voor God. Heb je een gerechtigheid die naar de wet is. Doen. Die houden aan. Zo zijn onze manieren, zo hoort het. En men deed zijn best, maar het voldeed niet. En dan komt Jezus en zegt tegen die mensen die daar om hem heen verzameld zijn, en zijn discipelen in het bijzonder, hier in de bergreden. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden, kunt ge mijn koninkrijk niet binnengaan. Vers 20. Dat is wat. Die mannen die zich hielden aan al die 618 geboden en hun best deden. En Jezus zegt, jullie gerechtigheid moet nog overvloediger zijn. Waarom? En weer legt hij zijn vinger op het hart. Daar gaat het om. Die fariseeën, schriftgeleerden. Later zegt hij, alles wat ze u zeggen, houd dat. Maar doe niet zoals zij doen, want zij zeggen en doen niet. Dat was het probleem met hun gerechtigheid. Mond er vol van. Maar het leven sprak iets totaal anders. En hier zegt de Heer Jezus in zijn bergreden. Hij zegt, gerechtigheid, ten diepste is het recht leven. Vanuit het recht staan voor mij uit genade, volgt er een recht leven. Hij zegt, de ouden, hè, die hebben gezegd, ge zult niet echt breken. Ik zeg, indien je maar kijkt met lust, met begeerte, naar een andere vrouw, heb je al reeds echtbreuk gepleegd, overspel gepleegd. Zie je hoe Jezus het gebod radicaliseert tot in je ogen, tot in je hart. Hij zegt, de ouders hebben gezegd, zult niet doodslaan. Ik zeg u, wie boos wordt, wie scheldt, die is al reeds schuldig. Waarom? Omdat het in het hart fout zit. En Jezus zegt, zalig wie hongert en die dorst naar een gerechtigheid, dat hij recht mag staan voor mij en voor de naaste. Maar dat lukt dus niet met doen, hè? En daar zegt de schrift genoeg over. Dit is een gerechtigheid die je krijgt, ontvangt, geschonken wordt. En daardoor en daarmee je hele leven verandert. Paulus schrijft er heel veel over in zijn brieven. Het is een begrip wat ontzettend veel voorkomt in de schrift. En vooral Paulus in Romeinen, Galaten, Filippenzen en andere brieven schrijft er veel over. Hij schrijft bijvoorbeeld dit. Over gerechtigheid en honger en dorst. In Filippenzen 3. Zeg, wat mij gewin was, zeg maar waar ik vroeger wat aan had, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wie ik al die dingen waar ik vroeger aan hing en mijn zaligheid aan ophing, schade geacht heb. Ach, die drek te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden wordend. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid, zegt de Statenvertaling. Nieuwe vertaling zegt, hebbende mijn gerechtigheid. Die uit de wet is. Maar die door het geloof is van Christus. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. En zo schrijft Paulus. Merkt hij die honger en die dorst? Dat ik verlang één ding, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, dat ik het zo goed doe. maar dat ik die van Christus ontvangen heb. Door het geloof. Dat is de rechtvaardigheid van God. Door het geloof mij toegerekend. En daarom verlang ik er naar hem te kennen. U merkt de honger en de dorst van Paulus. Wat heel zijn leven veranderde. Totaal. Jezus schreef daar al over. Of ik moet zeggen, sprak daar al over op die berg. Wees zalig de mensen die zo verlangen naar die gerechtigheid. Die beseffen, met minder kom ik niet toe en kom ik niet uit. Minder voldoet niet. Dit is geen gerechtigheid die te stillen is met regels en wetten. Dit is geen gerechtigheid die ik u verkondig van lees nou maar veel in je Bijbel en bid elke dag. Doe maar. En je zult verzadigd worden. Dit is een gerechtigheid die alleen te stillen is door het kennen van God zelf in zijn Zoon Jezus Christus. En dan... dan verandert je leven. Misschien moet ik wel zeggen, dan leef je pas. Maar hongeren en dorsten betekent dat het nog niet zo is zoals het zijn moet. Honger en dorst betekent een verlangen naar meer. Honger en dorst betekent zijn er nog niet. Arm van geest, weet u nog? Zalig. Die treurt, zalig. Die hongert, die dorst, zalig. Oftewel geen gearriveerdheid. En geen hebberigheid. Maar het is een honger en een dorst naar Christus en naar een heilig leven. Waarvan mijn Bijbel zegt, zonder welke niemand de Heere zien zal. Jaag naar de heiliging. En de vrede met allen recht staan. Zonder welke niemand de Heere zien zal. Of zoals het hier staat, zalig de reinen van hart, zij zullen God zien. Honger. Dorst. David kende dat ook. Het is blijkbaar een begrip, het is blijkbaar een houding, het is blijkbaar een geloofsgezindheid die de schrift kent. Een thema wat je keer op keer op ziet duiken. Psalm 42 zongen. Een intens dorst, een intens verlangen naar God. Psalm 63 hebben we gelezen. Psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. Wanneer was hij daar? Toen zijn eigen zoon in opstand kwam en hem van zijn troon stootte. Toen David hals over kop Jeruzalem moest verlaten omdat zijn eigen zoon in opstand kwam en zichzelf tot koning maakte. Moest David zijn leven redden door de woestijn van Juda in te vluchten. En aanvankelijk ging de hoge priester en ging de ark mee. Totdat David zegt, stop, keer terug. Als God het vergunt zal ik zijn aangezicht weer zien in Jeruzalem. En de hoge priester en de ark, het symbool van Gods tegenwoordigheid, keert terug naar de stad van David. En David moet de woestijn in. En terwijl hij verder trekt, gaat daar zo'n mannetje mee, Simei. Zo'n meeloper, net ernaast, en hij gooit stenen en hij lastert en hij beschimpt David en zegt, Belials man, goddeloze. Omdat de helden van David hem het liefst een kopje kleiner maken. En David zegt, laat, dit is God. God staat dit toe. Dat hij mij zo beschimpt en dan landt hij daar in de woestijn. In een land dor en mat zonder water. De koning. Vanuit zijn paleis waar hij gediend wordt en waar het lekkerste eten voor hem klaar staat. En waar hij te drinken krijgt. Ik weet niet wat voor kaart hij elke dag voor ogen kreeg waar hij uit kon kiezen. En dan... of het is harp, ik weet het niet. Maar dan zingt hij een van zijn psalmen. In de woestijn, dor en mat zonder water. Verstoten van de troon door zijn eigen zoon. In omstandigheden waar je niet bepaald jaloers op wordt. En wat zingt hij? Klaagliederen? zingt hij: O God, ik verlang terug naar Jeruzalem, naar mijn troon die u mij beloofd had. Ik verlang terug naar vrede in mijn leven. Ik verlang terug naar rust. In een land dor en mat zonder water zingt hij: O God, mijn ziel dorst naar u. Waarom? Ik heb u aanschouwd in het heiligdom, ziende uw sterkheid en uw eer. Ik heb u gezien, ik heb u ontmoet en dat heeft in mij zo'n dorst, zo'n verlangen gewekt naar uzelf. Ik verlang naar gemeenschap met u, contact met u, omgang met u. Dat niets ontscheidt, dat ik niet verwijderd zal zijn van uw aangezicht, van uw tegenwoordigheid. Mijn ziel dorst naar u. Dat is David. Terwijl die in omstandigheden is waar het dor is en mat. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Het leven heeft wat te bieden met zijn mobieltjes en zijn meisjes en zijn internet en zijn muziek en je vrienden en de bevrediging. Het leven heeft wat te bieden, maar het gaat voorbij. Het vergaat. En David zingt: uw goede tierenheid is beter dan wat het leven ook te bieden heeft. Daarom verlangt hij terug naar God. Dat is honger. Dat is dorst. Dat kende de zoon van David ook. Hij had zo'n tocht gemaakt door dat warme land. En moe. Hongerig en dorstig, staat er in de Bijbel, ging hij zitten bij een bron, maar had niks om te putten, een Jacobsbron daar in het land van Samaria. En stuurt zijn discipelen eruit op uit om eten te halen. En hij heeft honger, kende hij ook, hij heeft dorst, kende hij ook. En dan komt er zo'n vrouw. Ze geeft me te drinken. U vraagt van mij, een Samaritaanse, te drinken. Ach, zegt hij, als je wist wie ik was, je zou van mij gevraagd hebben. Dat ik jou te drinken zou geven, want ik heb levend water. Wie van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar het water dat ik geef. In hem wordt dat tot een fontein, die springt op tot in het eeuwige leven. Die zal nimmer meer dorsten. En die vrouw, ze geeft me dat water. Een dorstige ziel. Geef me dat water. En hij zegt: goed, haal je man. Ja, wat heeft die man te maken met levend water? Wat heeft die man te maken met de verzadiging van deze ziel? Het gaat om recht staan voor God, weet u nog? Gerechtigheid. Haal je man. Ja, die heb ik niet. Klopt. 5 heb je er gehad. En die je nu hebt, nummer 6, behoort jou niet toe. Ziet u, de mens is op zoek naar bevrediging, naar het lessen van die dorst. En die zoekt het in relaties. En die zoekt het in verhoudingen. En die zoekt het in bevrediging. En het lest de dorst niet. 1, 2, 5. Wie van dit water drinkt, zal wederom dorsten. De vrouw is toonbeeld ervan. En zegt: u hebt gelijk. U bent een profeet. Want u legt de vinger op het probleem in mijn leven. U legt uw vinger daarop waar ik mijn dorst zoek te lessen en het les niet. Levend water. Recht staan voor God. Haal je man. Heb ik niet. En het is een ziel die dorst. En zo zijn er zoveel. Zo zijn er zoveel hier in de stad. Zo. Misschien zitten ze hier wel. Die een dorst hebben, een verlangen, ze zoeken het overal, ze vinden het niet. Dan bij Jezus. Niet zo lang geleden was ik hier bij een meisje, niet zo ver hier vandaan. Eind van haar leven. Jong. Maar steeds die stemmen: spring van de brug, spring in het vuur, maak er een eind aan. Hopeloos met jou. Het is voorbij. Waarom zou je nog leven? En als je zo iemand water brengt, zo'n dorstige ziel leeft op, dat ik dacht, is dat wat het evangelie met mij doet als ik zit op zondag in de dienst? Is dat wat het evangelie met mij doet als ik het lees? Is dat hoe ik naar de kerk toe ga? Als een dorstige ziel die levend water nodig heeft, want anders verga ik, kom ik om. Waar vind je die honger en die dorst? En je hebt gelijk als u zegt, kijk in de spiegel. Want dat zag ik bij dat meisje. Ik keek in de spiegel en ik dacht, zoals die opleeft van levend water, leef ik zo op van het evangelie wat ik zo goed ken. Is de boodschap van Jezus Christus voor mij zo'n verkwikking, zo'n redding uit de nood en uit de gebondenheid? Jezus zegt, zalig wie hongert en die dorst. Tuurlijk, het christelijk geloof, het levende geloof, is veel meer dan alleen dit verlangen. Maar zonder dit verlangen is het christelijk geloof dood. Levenloos. En daar was het Jezus om te doen. Weer iets later trekt hij op met de stammen naar Jeruzalem. En er is zo'n groot feest. En daar van heen en verre zijn ze allemaal bij elkaar gekomen daar in de tempel. Dag aan dag om God te dienen. Dag aan dag om hun offers te brengen. Dag aan dag om hun liederen te zingen. En dan op de laatste dag, de grote dag van het feest, als dat tempelplein volgepakt staat met mensen die volgens de traditie en volgens de voorschriften daar zijn om God te dienen, staat hij op en schreeuwt het uit over die mensenmassa. Wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Dat is een boodschap op zo'n plein. Dat is een boodschap die dat hele feest op zijn kop zetten. Wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Want wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Daar was het Jezus om te doen. Niet om stammen te zien die optrekken volgens gebod en regel. Maar om mensen te hebben die verbonden zijn met de levensbron zelf. En levend water ontvangen. Niet mensen die van A tot Z weten hoe het allemaal moet. En te vuur en te zwaar de waarheid verdedigen en ondertussen negatief kunnen praten over hun broeder en zuster. Is dat de gezindheid en de gerechtigheid van het koninkrijk? Is dat wat we maken van het christelijk geloof? Wat moet door Jezus heen gegaan zijn toen hij zo de scharen zag zitten daar op de berg? Wat gaat er door God heen als hij het uitroept, o alle dorstigen, kom tot de wateren. Kom en drink. Wat zal er veranderen in mijn leven of in de gemeente als ik zo honger en zo dorst en zo naar een dienst kom? Zo zou toch elke dienst moeten zijn? Ik kom met een honger en ik ga hier zitten en ik heb maar één verlangen, dat ik druppels levend water ontvang en verkwikt word. En zo zou de prediking moeten zijn. Geen exposé van mijn prachtige exegese en dogmatiek, maar levend water. Wat vloeit van de troon, van onder de troon van God, naar de mensen toe. Dat is wat we nodig hebben. En dat zegt Jezus. Wie zo hongert en zo dorst, die zal verzadigd worden. Waarom? Omdat hij niets liever doet dan zijn eigen lichaam als voedsel geven. Dan zijn eigen bloed als drank uitdelen. Wetend dat daar de ware gerechtigheid in gevonden wordt. Wat is nou het doel van de preek? Goeie vraag. Misschien niet meer dan een beetje hongerig maken. En een beetje dorstig maken. Naar de echte gerechtigheid. Want wie hongert en wie dorst, die zalig. Want Jezus verzadigt met zichzelf ten volle. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 145. Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. En het vijfde vers, waarin we ook zingen dat zijn gunst al wat er leeft verzadigt. 3 en 5 van 145. samen danken en bidden. Het enige wat verzadigt is uw gunst. En in uw gunst is er een milde overvloed. In uw genade is er een overvloed. Dat is het enige wat al wat leeft verzadigen kan. Niets anders kan ons verzadigen dan u alleen, Heer Jezus Christus, en uw gerechtigheid. Niets anders stilt de honger en de dorst dan uw kruisdood en opstanding. En niemand anders is een echte christen die daarvan leeft en daarnaar leeft. Leer ons dat. En leer ons daarnaar te hongeren en niet voldaan en verzadigd te zijn. Maar we hebben u nodig. We hebben u nodig in de Maranatha-kerk. We hebben u nodig in de kerk. In de christenheid in ons land. We hebben niet waarheid nodig, we hebben de waarheid nodig, uzelf. En we hebben niet... Ach, er is eigenlijk niets naast u. En er is niets wat voldoet dan een levende verhouding met u en leven uit u. En we bidden dat u het in overvloed schenkt zoals u beloofd hebt. In overvloed in ons leven zoals we hier zitten. In overvloed in de gemeente. In overvloed aan uw dienstknechten. Dat levend water stroomt en levend water vloeit in de gemeente. Leven brengend. Er is zoveel dorheid en doodsheid. Terwijl er zoveel leven is bij u. Een graf kon u niet houden. Wachten ervoor kon u niet tegenhouden. U bent een levende heiland. Die levend water geeft. En die uitgehouwen bakken stinken. David had u eens gezien. En gesmaakt hoe goed u bent. En hoe heerlijk uw goede tierenheid is. En hij verlangde naar niets anders meer dan naar u. We hebben het ook nodig dat onze ogen opengaan en u en uw goede tierenheid zien op Golgotha. Hangend. Voor mijn ongerechtigheid. Om gerechtigheid te bewerken. Niets anders brengt leven dan uw dood. En we bidden u dat u nieuw leven schenkt, herleving in uw kerk. En niet alleen bij ons. We bidden dat over de rond van deze wereld. Zegent u uw gemeente. Zegen het evangelisatiewerk. We hebben gehoord. Aan het eind van de maand. Wanneer we erover nadenken hoe het verder gaat. Hier in de stad. Een stad die smacht. Een verloren wereld op de drempel. Op de stoep. We bidden u dat vanuit de Maranatha-kerk levend water zal stromen. Naar dorstige zielen toe. Zegent u het werk van de evangelisatie, van zending. Bid u om ontferming. Over onze kerk, over onszelf, over ons land en volk. Danken u voor de regering die aanstaande is. En dank u wel dat ze rekening willen houden met u. Dank u wel dat leven weer waarde krijgt. Dank u wel dat er mensen zijn in al hun gebreken. Die toch zoeken naar hoe ze u daarin mogen dienen. We bidden u om wijsheid. Voor de formateur. Voor mensen op belangrijke posten. die doordrongen zullen zijn van de koning aller koningen, van uzelf. We bidden u voor onze regering die gevormd wordt. We bidden u om wijsheid. We bidden u om zegen. We bidden u dat er een zegen naar het land toe mag vloeien. Want als we terugkijken en zien wat we ervan gemaakt hebben, kunnen we wel klaarstaan met commentaar, maar we kunnen beter onze knieën buigen en zeggen: Heer, ontferm u, keer weer en heel de breuken die geslagen zijn. Zegen ons vorstenhuis. Zegen deze wereld in nood. Dor en mat. Rusteloos en vredeloos. We bidden om uw genade. Om uw zegen voor uw volk Israël. We leven in spannende tijden. We leven in tijden waarin de krant of het journaal elke keer weer uw voetstappen laat horen. Luider en luider. Dat u aanstaande bent. En ook daarnaar dorsten we. De geest en de bruid die zeggen: kom. De geest en de bruid hongeren en dorsten naar uw komst. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 17. Psalm 17, derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, dat mijn voet niet uit zou glijden. En het achtste vers. Maar blij vooruitzicht dat me streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd. Met uw goddelijk beeld. 3 en 8 van Psalm 17. samen om Gods zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons zijn vrede. Amen.